Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight Geffery en Mariette Ruggenberg. En we nodigen jou uit om levenskunstenaar te worden. Om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. In elk gesprek herstellen we het vergeten weten. Dat ene belangrijke inzicht dat al in jou zit, maar weer even gespiegeld mag worden.
Welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Zou je de luisteraars willen vertellen wie je bent en wat je doet?
Mijn naam is Wigert Meerman. Ik ben spreker in persoonlijk leiderschap. Auteur van het boek Op zoek naar antwoorden. En als ik dit moet uitleggen, dan zeg ik altijd, nou, ik ga voor mijn werk naar Indianenstam in de Amazone. Daar verblijf ik een tijd en probeer ik dieper in mezelf te grapen. Mezelf wat beter te begrijpen en de wereld. En die inzichten en lessen die ik daar opdoe, die neem ik terug. En die probeer ik hier te vertellen op een podium of in geschrift of op video. En ik geloof wel dat dat de rest van mijn leven gaat zijn ook. Ja.
Wow. Dat je dat nu al durft te zeggen.
Ja, ik geloof echt dat mijn... het ding is wat ik hier te doen heb. En wat ik ook het allerleukste vind.
Ja.
Dus nu voelt het alsof... dat blijven we gewoon doen.
En hoe is dat ontstaan? Want het is niet iets gebruikelijks. Zo van, nou, voor mijn werk ga ik naar Indianenstammen en daar dan vertel ik dat. Dus hoe is dat gebeurd?
Ja, ik weet niet. Dus ik heb daar vaker over na zitten denken. Laatst kwam ik nog een keer een foto tegen. Het ging er voor het eerst met mijn allereerste relatie. Kunnen we het zo meteen nog over hebben. Ging ik naar Borneo toe. Want ik wilde orang-oetang zien. Nou, die heb je daar. En op een gegeven moment kwamen we daar iemand tegen. Die sprak ons gewoon aan op straat. En die zei van, joh, ik ben politicus. Ik ben van een bepaalde partij. En ik vertegenwoordigde ook een Indianenstam, de IBAN. En hij zei, als je wil, dan moeten we 3 dagen met een boot. Kan je mee? En dan laat ik je gewoon mijn dorp zien. Mm-hmm. Ja, en wat doe je als backpacker als je niks gepland hebt? Denk je, ja, tof idee, weet je wel. En toen zat ik daar tussen de kopsnellers in Borneo. Waar de schedels nog echt aan de muur hingen van vroeger. Wow. En dat vond ik waanzinnig. Dus dat heeft me altijd wel heel erg getrokken. En op een gegeven moment ben ik helemaal de molen ingegaan van carrière maken, geld verdienen. En mijn plek proberen te veroveren daarin. Succesvol worden, whatever that means. En toen leefde ik op een manier die gewoon niet heel spiritueel was. Dus als je het niet kon aanraken, dan bestond het niet voor mij. Ik was gewoon best wel boos, denk ik, ook wel op de wereld. En ik stond niet heel erg open. Een soort van atheïstisch ook wel. Totdat ik mijn eerste ayahuasca-ceremonie deed. Wat ik gewoon puur deed, omdat ik, we hebben het hier over podcast, dat ik Joe Rogan zat te luisteren en hem hoorde met een Amerikaanse ondernemer en die vertelde allemaal spirituele dingen en die deed ook aan vechtsport. En op een gegeven moment dacht ik, nou, zo grappig dat hun dat doen eigenlijk. En toen, 3 maanden later zat ik toen met een shamaan hier in Nederland voor een ayahuasca ceremonie. En eigenlijk was dat gewoon voor mij als probeersel van, nou, ik heb al zoveel drugs geprobeerd, het lijkt me ook wel interessant. En ik ging daarheen voor mijn bedrijfsnaam om die te krijgen. Dus dat voelde al een beetje raar toen iedereen zijn intentie aan het vertellen was van wat ze daar kwamen doen.
Jij wilde een bedrijfsnaam.
Ik kwam daar echt voor me. Ik ging in een bedrijf starten, want ik wilde dus uit die rat race. En ik dacht, nou, dan ga ik iets voor mezelf doen. Nog steeds om heel veel geld te verdienen was nog steeds de motivatie. En toen heb ik binnen 5 minuten de naam van mijn bedrijf gekregen. En daarna heb ik 8 uur lang een gesprek gehad met mijn overleden vader. En dat zei ik toen ook, van, nou, als ik dan een soort teken van mijn overleden vader kan hebben, dan die is 2 maanden na mijn geboorte overleden. Wow. Ja, dan zou dat mooi zijn. En dat was ook heel mooi. Dus 8 uur lang ben ik opnieuw opgevoed. Heb ik alle lessen meegekregen die ik van hem, die je zou willen leren van je vader, als hij er nog was. Wow. En dat was voor mij alsof een blok beton werd opengebroken. En ik thuis op de bank zat een dag later en dacht van, holy shit. Ja, er is dus meer. Zo voelde het. Dat wist ik gewoon. En toen heb ik altijd wel gezegd van, nou, als ik... Toen kwam ik een beetje in dat wereldje van ayahuasca en shamanisme en zo. En toen hoorde ik ook steeds vaker dat er ook bepaalde diëten of rituelen zijn waarbij je langere tijd in zo'n bos verblijft, met meerdere planten werkt en met die shamanen. En toen heb ik altijd gezegd van, nou, als ik ooit een van mijn bedrijven verkoop, dan ga ik dat een keer doen. Ja. Dus die wens was er altijd. En toen ben ik dus de onderneming gestart. Dat ging niet goed in de eerste instantie. Daar ben ik alles in kwijtgeraakt ook. Dus alles wat ik met dat carrièrebouw had opgebouwd, dat was ik in een jaar kwijt. Mijn geld, mijn relatie, mijn huis. Echt helemaal rock bottom. Zo. 10 maanden in het geheim op kantoor geslapen. Wow. Er werkte 35 man. Dat waren personeelsleden van mijn investeerder. En ja, ik sliep daar gewoon even met hem overleg van nou, ja, mijn vriendin die heeft het uitgemaakt, want die vond mij niet meer gezellig. omdat ik zoveel aan het werken was, want ja, ik had gewoon iets bedacht waarvan ik dacht dat de markt het nodig had. Nou, dat bleek een slechte formule. En ja, toen dacht ik van nou, die draait straks wel bij, die gaat mij wel missen. Maar om elkaar even space te geven, ik had dan ook wat boeken over de liefde gelezen, hè, dat als het eruit gaat, dan moet je even uit elkaar en zo. En ik ken dat wel.
Ja.
Maar zij had al lang en breed besloten dat dat niet meer ging werken. En zo heb ik daar dus 10 maanden op kantoor gezeten, alleen maar gewerkt. En uiteindelijk wel weer het succesvol om weten te draaien dat het bedrijf ook levensvatbaar werd. Toen kon ik weer een appartement huren in Amsterdam. En toen ik de sleutel daarvan kreeg, ben ik een week later compleet ingestort.
Wow.
En toen zei mijn lichaam van nu is het even genoeg geweest.
Ja. Survival mode kan even af en dan bam.
Ja, ja, ik denk dat ik het nog wel een half jaar langer had kunnen doen als dat had gemoeten. Maar ja, ik was gewoon helemaal op.
Ja.
En in die reis van de zelfheling en jezelf beter leren kennen, deed ik dus nog een keer een ayahuasca-ceremonie met een Braziliaanse sjamaan. Met het vraagstuk van ja, wat ga ik nou doen met dat bedrijf?
Hmm.
En toen had ik een heel helder visioen van nou, je gaat je bedrijf verkopen. Dan gaat een vervanger voor jou gezocht worden. Je gaat het verkopen en in september dan ga je naar de jungle toe. En dat is exact zo gegaan. Ja.
Dus, ik zit over, echt zo van, oké, waarop in te haken, te veel dingen. Ja. Zo mooi. Ik ben nog wel heel erg benieuwd naar, want het pad is duidelijk, maar naar het stuk met je vader, dat gesprek. Misschien kun je er niet alles van delen, maar wat was voor jou het belangrijkste wat je vader tegen je heeft gezegd?
Nou, het begon met dat alles pikdonker was en dat ik ontzettend aan het veel verdriet had, veel pijn. Mm. Ik merkte ook als ik daarop focuste, dan werd dat erger. Dan begon ik nog meer te huilen en te doen. En ik wilde ook uit dat zwarte gat, maar dat duurde best wel lang. Maar ik merkte ook hoe meer ik me daarop focuste, op dat wat echt pijn deed, hoe lichter dat het ook ergens werd. En het was alsof ik een soort van ja, boosheid losliet, denk ik. En ik zag toen, ik ken nog vroeger had je van die stripboeken, dat als je die zo door je vingers heen laat gaan, ja, dan zie je zo'n tekening. Die zie je ontvouwen. En dat was daar ook. En ik zag mezelf als babytje in een situatie bij ons thuis, waar mijn moeder en mijn anderhalf jaar oudere broer, die hadden ook meegemaakt dat mijn vader overleed. En ik zag gewoon dat ik dat leed wat hun hadden, dat heb ik ook gewoon meegekregen.
Mm.
Ik weet nog heel goed dat ik in mijn jeugd altijd heb gezegd, als ik dan zei van mijn vader is overleden, zijn de mensen altijd zielig voor je. Dan zeg ik, nou, beter toen dan nu. Hè? Want als je 14 jaar bent, dan is het zo erg. En zo poetste ik dat een beetje weg voor me. En maar ja, ik heb natuurlijk ook dat gewoon gemist. En dat verdriet meegekregen. En dat zuig je allemaal op als baby zijnde. En als je 4, 5 jaar bent en je kan een beetje praten, ja, dan ben je 4, 5 jaar verder over dit trauma. En dan wordt er niet meer echt meer over gepraat. Mijn moeder was denk ik ook niet echt een prater daarover. Dus ja, vervolgens koffie en thee krijgen.
Ja, ja, ja.
En vervolgens zag ik daar wel echt het verdriet wat me daar wat ik daar had opgelopen. En ik denk dat een van de grootste kindertrauma's die ik van jongs af aan heb meegekregen daarin, is dat de liefde niet vanzelfsprekend is.
Nee.
Je kan gewoon zo wegvallen.
Ja.
En ja, dat heeft zich denk ik ook wel weer vertaald naar mezelf eenzaam voelen of snel bang zijn dat mensen bij me weggaan. Waardoor je dan pleasend gedrag gaat vertonen. Of mijn vader werd ook heel duidelijk. Mijn vader heeft nooit langs de lijn van de sportvelden gestaan of op school. En ik had gewoon dat complimentje nodig. Die mannelijke energie die zei van Wigert, goed gedaan.
Je kan het.
En mijn moeder heeft dat echt goed proberen in te kleden. Maar die kan dat niet, weet je wel? Dat is gewoon onmogelijk.
Ja, je om die kunt plek niet in te vader en moeder tegelijk zijn.
Nee.
Dat is gewoon een andere energie.
Zeker. En ik denk wel dat dat... toen heb ik dus mezelf eigenlijk door heel die periode heen zien gaan. En toen zag ik op een gegeven moment ook dat ik op mijn zevende heel veel begon te liegen om aandacht te krijgen. Dat ik ergens voor mezelf had besloten van, nou, dan moet je maar succesvol worden. Nou, daar kwam dan ook gelijk het topsport erbij of het succesvol zijn op de werkvloer. Want dat was mijn manier om dan naar mensen te gaan en dat ze zeiden van, Wigert, nou, goed gedaan. Want ik had dat, ja, schijnbaar wilde ik dat van anderen. Ja.
Dus dit zag je allemaal in die ayahuasca trip, zo dat leven wat aan je voorbij ging en eigenlijk alle patronen die zijn ontstaan.
Ja.
Vanwege het overlijden van je vader en de last die daar was.
Heel veel wel, ja. Ja.
Wauw.
Is het, toen je jonger was, had je toen het besef al van ik mis hem eigenlijk? Of ik kan me zo goed voorstellen, als je hem nooit echt goed hebt of bewust hebt gekend, dan lijkt het me aan de ene kant ook heel moeilijk om hem te missen, aangezien je niet zo goed weet wie hij is natuurlijk. Ja. Dus heb je toen in die fase in je jeugd een bewust gevoel gehad van, oh, ik mis hem? Of kwam dat na je ceremonie? Dat je zo met terugwerkende kracht...
Nee, ik denk wel dat ik... Het is goed dat je dat... Je verwoordt dat goed, want je weet niet wat je hebt gemist, maar je weet wel dat je wat hebt gemist. Want ik heb ook een stiefvader gehad, die heeft van mijn zevende tot mijn zestiende bij ons gewoond. Hmm. Dus die heeft gewoon een dikke 10 jaar van zijn leven aan aandacht, liefde en toewijding aan ons gegeven. Maar ik heb het altijd heel vreemd gevonden dat... Ja, hij was niet mijn vader. Ja. Dat gevoel van, hij kon dat echt niet vervangen.
Nee.
Ik heb ook mannelijke rollen gezocht in mijn leven. Ik denk ook wel onbewust. Om daar die mannelijke energie naar me toe te trekken. En dat heb ik toen al gevonden in mijn vechtsportleraar Remco Pardoel. Ja, daar liep ik op mijn 12e binnen. En toen zag ik hem daar als wereldkampioen jiu-jitsu en... Een van de eerste free fighters, kooivechters van Nederland. Wat nu helemaal hip is, de UFC. Maar toen was het gewoon nog ongecontroleerd, et cetera. Dat vond ik waanzinnig. En dat was voor mij echt een school waar ik die mannelijke energie heel erg kon ophalen.
Ja.
Ik denk wel dat ik daar aan toe was. Want uiteindelijk heb ik heel veel van mijn tijd daar gespendeerd. Omdat dat gewoon, dat was gewoon mijn nieuwe thuis.
Wauw. Ja. En die stammen die je bezoekt, is dat ook de vaderlijke energie die je naar zoekt, of is het meer dan dat?
Ik denk wel dat het stamhoofd Isha, wat toen ook die ceremonie leidt en wat ook het stamhoofd van dat dorp is, heeft voor mij wel een hele vaderlijke rol, maar op een andere manier.
Ja.
Gewoon met veel wijsheid en een zelfontplooiing. En, ja, het is gewoon echt wel een leraar, een mentor voor me.
Ja.
Echt wel, ook wel een vaderfiguur, zeker weten. En... toevallig de laatste keer dat ik er was, ben net in april ben ik terug geweest. Toen zei hij zelf ook van, nou, je bent wel echt als een zoon voor me. En ondertussen hebben we een goede relatie opgebouwd. Ik heb een boek geschreven, dus hij weet ook dat ik er serieus mee bezig ben. Dus ik mag de volgende keer ook mijn eigen hut daar laten bouwen. Dat was dan het gevolg.
Wat vet.
Ja, dus, wat dan eigenlijk ook een soort ontwikkelingshulp is, want ik betaal dan die hut en dan kan zij daar lekker de hulp. Maar goed, maar het is wel mooi dat hij dat gewoon zo zegt. En dan weet ik, voor hun is dat, ja, er is geen groter ding wat zij kunnen geven dan je welkom heten in die gemeenschap en je waarderen.
Ja, en je eigen huis geven.
Ja, zeker. Ja. Dus en ik denk in zo'n stam zie je wel de perfecte balans van het feminine en het masculine. Zeker nu ik ook zelf een dochtertje heb. En ja, wat zou ik het mooi vinden? Ik zie hoe zwaar dat het ouderschap kan zijn. Met alle rollen die wij moeten nemen.
Ja.
Je moet de perfecte minnaar zijn. Je moet de perfecte partner zijn. De perfecte vader. Ook nog op het werk moet je succesvol zijn. Al die dingetjes. En terwijl in zo'n stam zie je gewoon... Ja, dat hoeft dus allemaal niet. Want er zijn andere mensen die rollen vervullen. En dat heeft er gewoon mee te maken dat wij allemaal op onszelf leven. En het allemaal zelf moeten doen.
Oh ja.
Terwijl daar heel veel van die rollen worden overgenomen. En het klinkt ook heel logisch dat als ik als jong mannetje het misschien niet zo goed met mijn vader kan vinden op het gebied van voetbal, maar ik heb een oom die dat wel helemaal te gek vindt, dan ga ik gelijk met die oom voetballen. En dan is er ook niet meteen die spanning en die wrijving dat je ergens tekort in komt. Je gaat het gewoon ergens anders zoeken.
Ja.
Ja. En dat is dus, en daarom zeggen ze ook wel eens die uitspraak van it takes a village to raise a child. En nu met de ogen die ik nu heb van vader zijn, zag ik dat heel erg terugkomen. Dat Isha is nu 59, had net weer een dochter gekregen. Die was een jaar oud. En op een gegeven moment zei van, ja, ik ga straks 3 maanden reizen met mijn vrouw. En ja, dan blijft het kindje gewoon hier.
Wauw.
In het dorp.
Ja. In het dorp, ja. En hij, ja, hij gaat dan ceremonies doen in Brazilië, ja, en zo. Maar dat wordt gewoon voor gezorgd. En het kind krijgt alle liefde die hij wil. En ook hier zie je wel eens, als mensen dan een kindje hebben, en dan gaan ze voor het eerste keer weer, nou, we gaan een avondje uit eten en oma gaat oppassen. Ik vind het zo spannend, weet je wel. Ja. Dan, ja, ik snap dat helemaal, ja, want ik heb daar ook in gezeten. Maar daar zag ik gewoon dat er op een gegeven moment moeders, die gingen gewoon 3 dagen op pad om eten te halen of andere dingen te doen. En het kindje werd gewoon gegeven aan de broertjes en zusjes, tantes en zo. En die kwam terug. Ja, en die moeder kwam terug na 3 dagen. En die was echt niet helemaal van, oh schatje, ik zie je weer. Oh, ik heb je zo gemist. Nee, die deed gewoon net alsof ze een uur geleden weg was geweest. Het is een hele andere dynamiek.
Het doet me heel erg denken aan een documentaire die ik inmiddels 12 jaar geleden. Hij komt uit 2010. Dit heet Babies. Ik weet niet of jullie de documentaire kennen. Het is van een Franse filmmaker. En die heeft 2 jaar lang een camera geplaatst, letterlijk geplaatst op baby's. Mm. Uit Japan, Amerika, Namibië en Mongolië. 4 baby's. En er wordt niet gesproken. Gewoon een camera geplaatst. Hij was bij Oprah en vertelde dit verhaal. En precies wat jij zegt, bij de baby uit Namibië kon je dus niet zien wie de moeder was. Mm. Want ze zaten dus met z'n allen bij elkaar. En in Mongolië kon je dat ook. Dus kon je ook niet zo goed, heel goed onderscheiden. Oké, wie zijn nou precies de ouders? Omdat ze zitten heel vaak bij elkaar. De baby's spelen met elkaar. De moeders zijn bij elkaar. Er was 1 moment dat je kon zien wie de moeder was, omdat ze haar kindje borstvoeding gaf. Mm. En hij zat op de grond en zij bukte met haar borst letterlijk naar beneden.
Yeah.
En hij keek omhoog en hij dronk wat melk en ging toen verder met spelen. En, yeah, en dus het is exact wat jij omschrijft. Je weet, het kind werd opgevangen door de hele gemeenschap.
Yeah.
En in Japan en Amerika zag je duidelijk, het was in een huis, vader, moeder, kind, heel erg afgebakend.
Ja.
En daar zie je heel duidelijk het verschil van, oh ja, inderdaad, dit is dus als je door een gemeenschap wordt opgevoed, of door mama, papa.
Ja. Ja. Ja, dus in relaties verwachten we soms inderdaad dat ons partner alle eigenschappen bezit die een stam bezit, maar ook met het ouderschap. Ik vind ook dat jonge ouders van onze generatie zichzelf super onder druk, echt zoveel lasten op zich nemen.
Ja.
En ook heel perfectionistisch zijn. Mm. Ook alleen als het gaat over eten. Ik bedoel, ik zal er niet mee in strijd gaan, want we hebben ook veel te veel suikers gehad en allerlei shit dingen. Maar de lat ligt extreem hoog en je moet het alleen met z'n tweeën doen.
Ja.
En wat ik wel opvallend vind van wat je zegt, is dat je eigenlijk, zoals je het omschrijft voor mij, is die moeder en de vader, maar met name de moeder, symbiotisch met het kind in onze cultuur.
Mm-hmm.
Dus als het niet door een tribe wordt opgevoed, dan wordt het door 1 persoon opgevoed en daarmee word je symbiotisch.
Mm.
En dat is mijn theorie hierover, dus ik ben heel benieuwd hoe die bij jullie overkomt. Maar op het moment dat je, tenminste ik heb het hier met een vriendinnetje over gehad, op het moment dat je dus je moeder echt door haar als hoofdpersoon wordt opgevoed, dat betekent het dus dat jij als jongen met je moeder in een symbiose gaat. En dat vaak, wat hebben die moeders? Die zijn teleurgesteld in hun partner, want die is niet altijd aanwezig geweest, of die is niet altijd de man geweest die ze wilden dat die zou zijn. Dus wat gaan ze doen? Dan gaan ze op dat zoontje projecteren alle eigenschappen die ze eigenlijk hadden gewenst in haar partner. En dan word jij dus als man vanaf een hele jonge leeftijd, worden je ballen eigenlijk al gejat. Want je moet iemand worden die jouw moeder eigenlijk wenst te hebben gehad als partner.
Ja.
En dat is een beetje het gevoel wat ik heb dat er in onze generatie veel is gebeurd. Ik vraag me soms wel eens af, hoe kan het nou? En het is met alle respect, maar dat heel veel mannen hun ballen zijn verloren in onze cultuur. Ergens lijkt het alsof ze gewoon op een te jonge leeftijd zichzelf zijn verloren. En niet hun eigen grenzen hebben gevoeld. En niet hebben gevoeld, dit is de man die ik ben en dit is de man die ik wil zijn.
Ja.
En ik ben niet alleen de nice guy, maar ik ben ook gewoon de goede klootzak. En mijn theorie is, dat zit dus vanwege waar ik het met vriendin over heb gehad, dat zit in die symbiose met de moeder. Dat de moeder eigenlijk al vanaf een hele jonge leeftijd oplegde aan dat kind. Met name aan de jongetjes, maar ook aan de meisjes natuurlijk. Mm-hmm. Aan de meisjes zo'n vrouw moet je zijn, maar aan de jongetjes, dit is eigenlijk wat voor partner ik had gewenst en jij mag die man nu gaan worden. Mm. En ik denk dus dat een generatie van mannen creëert die verwijderd zijn, raken van zichzelf en dus ook hun kracht kwijt zijn.
Ja.
Dus dat vind ik ook iets engs aan dat symbiotische.
Ja. Ja, ik herken het wel, hè?
Ja.
Ik met mijn eigen moeder.
Ja.
Maar bij ons botste dat. Het botste omdat ik daar niet in mee wilde.
Nee.
Ik zei ook heel vaak tegen letterlijk, ik ben mijn vader niet.
Ja, wauw.
Omdat zij bepaalde dingen tegen me zei van, je bent net je vader. En dan, maar me ook zo ging behandelen, maar dan de versie die ze eigenlijk wilde hebben.
Precies.
En ik ging echt tegen in en... ja, ik heb wel vaak in de podcast gezegd, als ik soms alleen het huis binnenkwam, van, oh, je komt precies het huis binnen zoals je vader. Dus hele basale dingen. Ik dacht van, hoe kan jij opmaken dat ik op mijn vader lijk op basis van hoe ik het huis binnenkom? Maar dat is iets wat in haar zat. En ik vroeg daartegen, maar dat zorgde dus ook voor strijd tussen ons.
Ja.
Want ik wilde gewoon Dwight zijn.
Ja.
Dus het is, je maakt een keuze. Of je gaat daarin mee, met alle gevolgen van dien. Of je gaat er tegenin, met alle gevolgen van dien. Dus het is bijna een lose-lose situatie, want je verliest bijna altijd.
Ja, ja. Wauw, maar je bent niet je ballen verloren. In
ieder geval. Niet mijn ballen verloren. Nee. Nee, maar het heeft wel heel veel invloed gehad op onze relatie.
Weet je,
we hebben dat echt moeten herstellen op latere leeftijd. Ja.
En misschien is het zo dat jij echt wel een team was met je broers en zussen.
Dat was het. Dat
want als je dat niet zou hebben gehad, dan zou je hebben gebogen waarschijnlijk voor je moeder, want dat is je opvoeder, dus daar ben je van afhankelijk. Dus dan word je maar de nice guy en dan geef je je ballen aan haar.
Ja.
Want dat is ook die mythe van de wilde man, dat de wilde man, dat is in een koninkrijk, zit er een wilde man in een gouden kooi. En er is een heel klein jongetje van 8 jaar, en meestal is dat waar de jongetjes het verliezen, de connectie met hun eigen kracht. En dat kleine jongetje van rond de 8 jaar, dat is met een bal aan het spelen en die bal die gestuitert tegen die kooi aan van de wilde man. Dus door een spel ontdekt hij de wilde man. Die hebben dus zijn ouders achter slot en grendel gezet. En hij gaat met die wilde man in gesprek, maar zijn bal is in de kooi gerold en hij wil zijn bal terug. Dus die wilde man zegt, nou, je mag je bal terug, maar dan moet je mij bevrijden. En de jongen twijfelde van, ja, kan het toch niet doen, weet je wel, papa en mama hebben hem erin gezet, koning en de koningin, oeh. Maar ja, hij wilde echt de bal terug. Dus uiteindelijk vraagt hij, oké, ik ga je bevrijden, hoe kan ik dat doen? En zei, nou, de sleutel van deze kooi ligt onder het kussen van je moeder. Dus de moeders, die sluiten de wilde mannen op.
Ja.
Waarschijnlijk onbewust. Ja. Maar dat vind ik briljant aan dat verhaal. Maar jij wil erop reageren, Wigert.
Nou ja, het is wel... jij, als ik het zo hoor, dan heb jij te maken met een gescheiden situatie. Ja. Bij mij was natuurlijk... mijn vader was overleden. Dus er was gewoon verdriet. En het was niet een boosheid van...
hij was niet de man die ik wilde.
Of, dat soort dingen. Maar er was gewoon geen vaderfiguur.
Nee.
En ik herken heel goed dat ik in sommige situaties gewoon doe wat mijn moeder ook doet. Een bepaalde schrikreactie of voorzichtigheid of controle. Dat herken ik daar wel in. Maar ik denk wel dat de cijfers voor zich spreken. Dat als je kijkt naar wat zit er in een gevangenis, wat zit er in jeugdhuizen, wat gaat er niet goed in een jeugd. Dat zijn allemaal vaderloze jongens.
Ja, ja, precies.
En die zoektocht naar de wilde man ook denk op een gegeven moment dat er een bepaalde... dat het gezond is dat je kinderen zich gaan afkeren van je. Op een gezonde manier.
Ja.
Hè? Want het is heel normaal dat iemand zich op een gegeven moment zichzelf wil gaan ontwikkelen. En dan gaan ze juist niet doen wat jij graag wil.
Precies.
Hè? Een soort van, ik ga nu mezelf ontwikkelen, pap, ik hoef het niet voor jou. En ik zie dat met heel veel mensen om me heen. Waarvan ik echt zie, maar die hebben echt een hele goede relatie met hun kinderen. Maar die kinderen zijn wel echt eigenwijs en hun eigen dingetje. Papa is een echte vleeseter, kindje wordt vegan of net andersom. Ja. Laat je niks opdringen op een gegeven moment.
Ja. Leuk, dat kan je al in het karakter zien, ja.
Ja, ja. En ik denk dat dat heel gezond is.
Ja.
Mits dat binnen bepaalde kaders gebeurt. En ik denk dat die kaders ook heel erg bewaakt kunnen worden door de vader.
Mooi.
Ja, toen, een voorbeeld daarvan, mijn broer die is 1,5 jaar ouder dan ik. En... die heeft een moeilijke jeugd gehad, omdat hij, ik denk tussen zijn 10 en zijn 21ste, schizofrenie ontwikkeld. Toen hij 16 was, wisten wij dat niet, was hij gewoon een lastige puber. En hij lag continu in de clinch met mijn stiefvader. En op een gegeven moment is mijn stiefvader na een lange periode ziekenhuis bijna dood geweest. Toen ging hij even herstellen en toen kwam hij er toch achter van, ik heb gewoon een kostbare jaren. Ik wil niet in deze ruzie en ellende continu blijven zitten. Dat was een van de redenen waardoor hij daar een andere relatie door heeft uitgekregen met iemand die niet mijn moeder was. Dus op een gegeven moment, dat ging uit elkaar. Op dat moment pijnlijk, maar nu met uitzoomend oog begrijp ik dat zulke dingen gebeuren. Maar ik zie ook de vrijheid die mijn broer in één keer kreeg. Van, hey, er is in één keer niet meer die controle. Niemand die vindt van alles wat ik moet doen. En daar is een bepaalde vrijheid ontstaan. Die eigenlijk ook het slechte pad op is gegaan. Oh, met rare dingen doen en criminele vriendjes en dat soort dingen.
Wow. Puur omdat er een man wegvalt. Of de vaderfiguur in huis.
Ja.
En ik denk als dat vaderfiguur... ik denk dat mijn broer heeft ook wel iemand anders in zijn leven gehad... die een soort mentor slash vaderfiguur was. Maar... En die heeft hem wel heel erg geholpen. Maar ik denk ook dat er... op een gegeven moment ging er gewoon te veel grenzen over... dat die persoon op een gegeven moment ook heeft gezegd van... nou, dit gaan we niet meer doen. En dat had dan natuurlijk ook te maken met het autisme en de ziektes... en alles wat daarbij kwam. Wat toen gewoon heel vreemd gedrag was. Er was nog helemaal geen label op, maar we hadden gewoon zoiets van... joh, wat je nu aan het doen bent, is gewoon niet oké. Okay. Ja, we doen dit geen 5 keer, nu is het gewoon klaar. En zo raakte langzaam natuurlijk het wereldje van mijn broer steeds kleiner. En op een gegeven moment heb je een soort loslopend projectiel... En die zitten nu dus ook in zo'n situatie. En valt denk ik ook in die categorie van niet helemaal goed gegaan. Vaderloos opgegroeid.
Ja, wauw. Ja, want in mijn gezin is er dan net weer een ander scenario. Als jij gescheiden ouders, jouw vader is overleden. Mijn ouders die zijn bij elkaar. Ja. En mijn vader noemt mijn moeder de chef. Dus zij is de baas. Dus ze zijn bij elkaar. Maar toch heb ik het gevoel dat ik door mijn eigen moeder ben opgevoed. En dat zij de vader en de moeder is geweest in het gezin. Dus zij heeft gewoon veel ruimte ingenomen. En dan heb ik dus ook het gevoel gehad dat die vaderlijke figuur ontbrak in ons gezin. Dus hij was er wel, maar mijn moeder die maakte de dienst uit. Dus ja... Dat is uiteindelijk niet hoe dat helemaal hoort te zijn. Dus daarin heb ik dat ook. En ik denk dat je dat ook veel ziet in Nederlandse gezinnen. Dat sommige mannen die noemen zichzelf... Dit gaat niet over mijn vader overigens. Dit heb ik meer uit vriendenkringen gehoord. Dat ze zichzelf een beetje een spermabank voelen en een geldautomaat. dat ze voelen dat dat hun rol is in de opvoeding van het kind. Mm. Ja, dat klopt voor mij ook niet. Nee. Het is echt belangrijk dat man terrein wint. En ik denk dat het enerzijds dus die man is die dus zijn ballen weer mag vinden en zijn eigenheid mag terugcremen. En niet alleen de nice guy, maar ook de goede klootzak mag zijn. Maar vrouwen, in de vorige podcast die we hadden opgenomen, ging het over mannen en demonen. Wat voor demonen mannen dan hebben, waardoor het ze niet altijd lukt om aanwezig te zijn. Mm. Maar aan de andere kant ging het ook over vrouwen en het alders verslindende monster. Dus het zijn gewoon vrouwen die ook vaak te veel ruimte innemen. En vrouwen die dus ook in de relatie met hun zoon of dochter te symbiotisch worden. Want dat voorbeeld wat jij noemde, dat ze dan na 3 maanden op reis gingen. Ik weet niet of ik dat zou kunnen. Maar er zit dus ook wel iets gezonds in. Mm. Om gewoon je kind achter te kunnen laten. Ja. En dan, je hebt als moeder, veel vrouwen hebben zo'n allesverslindende liefde. Die willen eigenlijk gewoon hun kind opeten, er helemaal één mee zijn. Maar dat is niet altijd dienend voor dat kind. En volgens mij ook niet per se voor de moeder.
Maar toevallig luisterde ik op de weg hier naartoe een podcast met Gabor Mate. Wat natuurlijk een van de beste traumapsychologen en schrijvers is. En die haalde toevallig een onderzoek aan waarin... jarenlang is gekeken naar moeders die aanwezig waren, goede aandacht gaven. En moeders die echt nog meer aandacht gaven. En moeders die echt overvol liefde hadden. Yeah. En gewoon een hard cijfer uit dat onderzoek was dat de moeders die echt in hun jonge jaren een kindje die overvloed aan liefde geven, dat die als jong volwassenen veel zelfvertrouwen hadden, goed met zichzelf bezig waren en niet die afhankelijkheid zochten in andere dingen. Kijk, en uiteindelijk denk ik zeker in de jonge jaren, kan je te veel liefde geven aan een klein kindje?
Je kunt wel verstikkende liefde geven.
Ja, maar dat is dan niet een gezonde vorm van liefde, denk
precies.
ik.
Precies.
Ja,
dat is geen liefde per se.
Nee, dat is dat hele te symbiotische.
Ja, en ik denk dat daar, en dat is natuurlijk ook zo'n ding, want iedereen kan ouder worden. Ja. Dat is niet zo moeilijk, er is maar 1 nacht voor nodig, maar...
Minder
nog. Maar op het moment als je dan in één keer... Dan moet je in één keer het ouderschap... En je leert gaandeweg echt wel heel veel. Maar eigenlijk weet je helemaal niks. En wij worden er ook natuurlijk niet mee opgevoed. En
nee.
Ja, wanneer is het? Wanneer geef je de juiste vorm van liefde? Of de juiste vorm van commentaar? Of wanneer iets niet goed is? En ik bedoel, ik ben er ook nog wel zoekende in. Ik probeer er veel boeken over te lezen. Maar als ik me af en toe irriteer, dan doe ik ook niet de juiste dingen. Dat weet ik dan ook alweer. En weet je, dus het is echt wel heel erg moeilijk. Maar ik geloof wel dat, zeker in deze wereld, de eerste paar jaar, om gewoon veel liefde te geven, dat dat heel belangrijk is. Alleen ik zie ook het probleem. Ik bedoel, als jij nu aan mij vraagt van Wigert, mag ik jouw auto lenen? Dan zeg ik, nou, liever niet, want ik ken je niet echt. Hè?
Ja.
Maar we gaan wel, als we een kind hebben, naar een kinderopvang. En zeggen tegen een wilmtrainer, nou ja,
hier is mijn kind.
8 uur per dag, 5 dagen per week, let's go. Alsjeblieft, succes ermee. Ja. En ik ken ook echt mannen, zeker toen ik vroeger nog op kantoor werkte, die dan echt op werk kwamen en dan kinderen afgezet. En dan was er net een nieuwe kleine bij en die waren blij dat ze op kantoor waren.
Ja.
En ik ben altijd blij dat ik zelf een hele bewuste keuze heb gemaakt van als ik straks een kindje heb, neem ik 3 tot 6 maanden vrij. Heb ik goed over nagedacht. En gelukkig met een onderneming kan je daar wat flexibeler in zijn. Maar ja, ik heb er wel 3 jaar naartoe moeten werken om dat ook echt voor me te zien dat het ook echt zo was. Ja. Mijn vriendin had ook een bedrijf met 50 mensen erin. Die is 1 jaar lang thuis geweest.
Ja.
Ik voel dat heel rijk dat we dat hebben kunnen geven aan ons dochtertje. Maar ja, ik snap ook wel, als er een tweede of een derde bij komt en er is dit aan de hand en dat, en die rat race waar wij in leven, is dat echt, echt wel moeilijk.
Ja.
Is het ook. Maar hier zeg je dus ook iets, want jij hebt dus eigenlijk je plek ingenomen als vader. En die verstikkende soort van, dat alles verstikkende monster dan van de vrouw, hè?
Mm-hmm.
Die kan dan ook te veel ruimte innemen in de opvoeding. En eigenlijk ook, dus heel veel liefde is niet verkeerd, maar verstikken of te veel ruimte innemen, dat ervaar ik als ongezond. En wat je merkt uit onderzoeken is, op het moment dat een vader de eerste maanden echt actief bij de opvoeding is, dus niet een paar weken zoals gebruikelijk was, maar echt een langere tijd, dan ontwikkelt zo'n man een bepaald hormoon. Wat vrouwen ook hebben, wat een soort bemoederend hormoon is, waardoor hij zich wat comfortabeler gaat voelen in die rol van verzorger. Mm-hmm. En ook een bepaald zelfvertrouwen ontwikkelt ten aanzien van het kind.
Ja.
En vrouwen lopen natuurlijk 9 maanden voor. En ze lopen voor in alle hormoonhuishoudingen die ze hebben.
Ja.
Dus als man voel je je toch wat onzekerder en wat zoekender naar je plek in de opvoeding.
Ja.
En ik denk dat het wel echt heel relevant is dat een vrouw een man echt de plek geeft en ook fouten laat maken en dat je dan elkaar ziet als een team. Want hoe geef je anders die ruimte?
Ik denk wel dat je als man zijnde je plek moet innemen.
Ja, ik denk maar dat het wel komt toch ook. Ik vind toch ook dat vrouwen hun verantwoordelijkheid
moeten absoluut.
Ja, anders moeten alle mannen alles oplossen.
Nee, natuurlijk. Het is absoluut een samenspel. Maar ik denk dat je. Ik heb het gemerkt met vrienden om me heen, die werden dan vader of moeder. Maar dan zie ik dus wel wat er gebeurt met de moeder. Dat de moeder heel erg het kind bij zich houdt.
Ja.
En bijna de vader niet vertrouwt met het kind. Dus,
nee.
dus ja, het klinkt wel gek, maar je bent bijna aan het vechten voor je plekje, voor je eigen kind.
Ja.
Maar waar ik nieuwsgierig naar ben, hoe is het voor jou als vader? Want je hebt natuurlijk niet je eigen vader gehad. Daar ben je niet meer opgegroeid.
Mm-hmm.
En nu heb je zelf een kind. Je hebt niet de ervaring van, dit is hoe je vader moet zijn.
Ja.
En je hebt natuurlijk wel je ervaringen met Indianen. Dus ik neem aan dat je daar van wat hebt kunnen meenemen. Maar het is natuurlijk toch een andere wereld. Dus hoe is het voor jou geweest? En hoe is het nog steeds?
Ja, nou, het is wel een trip geweest, letterlijk. Sowieso het krijgen van een kind is echt wel een ayahuasca-trip op zichzelf. dus als je jezelf spiritueel wil ontwikkelen, neem een kind. Maar nee, ook dat je plek innemen. Maar dan moet je wel weten wat die plek is. En als je daar nog nooit over nagedacht hebt. En je kan natuurlijk wel zeggen van, nou, als we straks een kindje willen hebben, dan wil ik het op deze en deze manier gaan doen. Dan kan je goede gesprekken over hebben. En ik hoop dat bewuste gesprekken zijn. En wat daarin heel erg helpt, is dat ik en mijn partner ook een zogenaamde spirituele relatie hebben. Dus er zit al heel erg een gevoel van, nou ja, zolang de liefde stroomt, zijn we bij elkaar. Maar ja, alles is vloeibaar, weet je wel.
Ja.
En daar zitten natuurlijk wel grenzen in en voorkeuren, maar we zijn niet elkaars eigendom. En ik denk dat het heel erg mooi is dat we überhaupt die ruimte al kunnen hebben. Mijn vriendin die heeft nog een appartement in Amsterdam en die gaat eigenlijk 1 keer per week gaat ze daar naartoe om 1 of 2 nachten te slapen. geeft heel veel ruimte. Zit ik lekker alleen op de boerderij. Ja, soms neem ik die kleine mee. En als we dat vertellen aan vrienden, dan zeggen ze, oh, wat relaxed. Ik wou dat wij dat ook hadden. En ja, ik snap dat het lastig is voor sommigen die dat dan niet hebben. Maar we hadden dit ook altijd wel voor ons gezien in de relatie. Want wat is een goede relatie? Ja, ook die vrijheid dat je even op jezelf mag bijkomen. Want je bent niet altijd moeder, vader, partner. Ja. En dat geeft heel veel ruimte. Maar ik heb in de zoektocht van vader zijn en al die gevoelens die erbij komen, heb ik echt wel een paar keer met tranen op de bank gezeten van, wauw, dit is echt wel heftig.
Dat je het gewoon even niet wist?
Ja, dat ik gewoon ook niet weet. Bijvoorbeeld als een klein kindje huilt of helemaal in paniek is, ik merkte dat dat bij mij echt een giga trigger was voor eigenlijk zo snel mogelijk er van weg willen zijn. Mm-hmm. En daar ken ik ook wel heel erg mijn moeder in, dat als er wat is, dan nou ja, komt dan goed. En dan snel met een oplossing komen en dan weer een soort van doorgaan.
Ja.
Of kan je, ik vind het heel lastig dus eigenlijk om voor mensen te zorgen. Omdat ik heb heel veel moeten zorgen, ook voor die rol heb ik mezelf aangemeten toen ik klein was, voor mijn moeder. Die was veel bezig met mijn broer. Alle aandacht ging naar hem. En wat doe je dan automatisch als er geen vader is in het gezin? Ja, dan ga jij die rol opnemen.
Vader,
ja. Dus dat is wel echt een ding geweest, dat ook veel in familieopstellingen zo naar voren is gekomen. Dat ik heb op een gegeven moment besloten van, nou, dan neem ik die verantwoordelijkheid wel voor me. Maar je kan dat helemaal niet. En ik wist ook helemaal niet hoe ik dat moest. Ja. Ja, dat ettert dan gewoon door als je 35 bent en je krijgt een kind. Dus ik heb wel echt, dat zijn wel hele leerzame momenten geweest om, wie wil je dan zijn als partner, als vader en dat verder te ontwikkelen. En ik denk dat dat nog steeds wel in ontwikkeling is. Maar ik ben ook heel blij dat ik een vrouw aan mijn zijde heb die gewoon meer voelt en ziet dan de gemiddelde. En die gewoon heel goed aanvoelt waar die kleine zit, waar ik misschien als botte man zijn en gewoon overheen zou walsen. Zo. Maar joh, kom op, weet je wel. En dan, ze heeft nu dit nodig.
Ja,
ja, echt, weet je wel. Ja, en, dat, en ik denk dat dat toch de moeder... En laatst had ik toevallig met mijn relatiecoach. Hadden we het hierover. En toen zei hij ook van, ja, maar er zijn eigenlijk drie dynamieken. Er zijn de dynamiek van jullie drieën bij elkaar. Maar er is ook de dynamiek tussen jou en je dochter en de dynamiek tussen je dochter en de moeder.
Ja.
En ja, zij moet gewoon weten dat die drie dynamieken ook verschillend zijn. Dus ook daarin moet je niet altijd een symbiose vinden. Want ze weet gewoon, bij mij zijn sommige dingen niet mogelijk.
Ja.
En dan zie je nu ze 4 jaar. Ja, dan gaat ze daarvoor naar de moeder toe.
Ja.
Weet je wel? En ik geloof dat dat heel gezond is ook wel.
Ja, ja, zeker. Dat denk ik ook, ja. Dat geloof ik ook.
Heb je bepaalde onzekerheden als vader zijnde? Ik ben nog geen vader, ik wil wel vader worden.
Ja.
En ik heb, voordat ik vader ben, ik zit nu al met bepaalde dingen over. Ja, ik ben bang dat ik dat fout ga doen.
Mm, ja.
En nu je vader bent, heb je die onzekerheid? Heb je bepaalde onzekerheden waar je nog steeds mee loopt?
Het is heel grappig. Ik vroeg dit aan mijn een vriend en mentor van mij, Elliot Huls. Dat is een fitnessguru uit Amerika. Die zit nu heel erg op masculiniteit, maar af en toe een beetje op het randje. Maar toen ik hem leerde kennen, 10 jaar geleden, toen was hij eigenlijk fitness en persoonlijk leiderschap. En toen ging ik naar retreats van hem toe. En ik zag hem met zijn kinderen. Ik dacht echt van, dit is wel eigenlijk heel tof. Want wat je dan op internet ziet, is natuurlijk, je ziet hem natuurlijk. Maar ik zag hem ook echt zo met zijn kinderen doen. En hij was gewoon echt zichzelf. Dus ik vond dat heel mooi. Toen vroeg ik dezelfde vraag aan hem. En toen zei hij, wow, you're gonna fuck him up anyway. Dus wat je ook gaat doen, weet je wel. Dus je kan het toch niet fout. Je kan het toch niet fout of niet goed doen, denk ik. En ik denk dat je gewoon heel goed moet kijken naar de mensen waarvan je denkt, wauw, die doen dat goed. Om die dingen gewoon op te zuigen en dat mee te nemen voor jezelf.
Ja.
En natuurlijk ook wel wat helend werk voor je. Nou goed, daar ben je al mee bezig. Maar dat je gewoon in ieder geval het helende werk hebt gedaan voor jezelf. Ja, en op een gegeven moment neem je gewoon weer de nieuwe big leap. Hetzelfde als een soort huis kopen. Ja, dan de nieuwe stap maken. En dat is een kind ook wel weer. En daar komen dan weer allemaal dingen bij. En kijk, als je het vooral gewoon met heel veel liefde en bewustzijn doet, dan ik denk dat het gevaarlijkste is. En wat je natuurlijk ziet in deze maatschappij is dat we, dat mannen in de pussy trap komen. Dat er een kind komt omdat het moet. En het moet nu en onder druk. Terwijl dat is denk ik geen gezonde manier. Maar dat is ook weer zo'n product van onze maatschappij en hoe het allemaal moet.
Ik ben trouwens ook heel nieuwsgierig naar de stammen waarmee je hebt geleefd. Mm-hmm. Wat wij kunnen leren meenemen, alhoewel het natuurlijk hele andere omstandigheden zijn.
Ja.
Maar wat we alsnog kunnen meenemen hier in deze maatschappij.
Ja. Nou, dan denk ik dat het nummer één ding is dat wij in onze maatschappij, wij gaan op zoek naar spiritualiteit, omdat we de leegte ervaren van al die dingen die we doen. Uiteindelijk geeft toch niet de voldoening. En daar groeit men natuurlijk op met spiritualiteit. En ik begrijp het ook wel, daar hoeven ze geen hypotheek te betalen, daar hoeven ze geen carrière te maken. En dus het is een ander soort wereld. En ik denk ook dat in onze wereld, die is nu zo gevormd, dat je moet uit gaan vinden wat jouw plek hier is. En spiritualiteit moet daar op een gegeven moment een plek in krijgen.
En bij veel mensen, beste kan je daarmee je hypotheek betalen.
Ja, nou, in de meeste gevallen zal die spiritualiteit denk ik komen, omdat het niet meer echt in opvoeding wordt meegegeven op het moment wanneer je het gaat zoeken. En dat is vaak in het moment als je in de panarie zit. Maar ik geloof wel dat in de jungle de rituelen en de connectie met de natuur, dat is voor hun alles. Natuur is gewoon het geloof. En dat kinderen daar, als bijvoorbeeld meisjes voor het eerst menstrueren, dan worden ze ook een tijdje apart in het bos gezet, in een hutje. En dan doen ze een bepaald ritueel om hun vrouwelijkheid te omarmen.
Hmm.
Met support van de vrouwen erbij. Maar überhaupt dat je een meisje van 12 zegt van, joh, je gaat nu gewoon de volgende fase in. En dat gaan we op deze manier initiëren. Ja, en hier krijgen ze een flyer van weet ik veel, een of andere organisatie en een tampon. Dan zeggen ze succes ermee, weet je wel. En
tampon vol chemicaliën.
En ik weet nog dat ik op de basisschool, dat wij op een gegeven moment bij elkaar werden geroepen. En dat de leraar zei van, jongens, er is een meisje. Zo grappig, dat meisje is nu een bekende Nederlander, dus ik ga de naam niet zeiden van, nou, als een meisje op een gegeven moment 12 worden, dan wordt ze ongesteld, komt er bloed uit, en dan ongesteld. En hij zat dat te vertellen, en ik wist niet eens waar hij het over had. Wat heeft hij nou over? En hadden schijnbaar kindjes lacherig over gedaan, en het was een hele serieuze zaak. Dus dat was meteen helemaal zo, nul voorlichting.
Oh.
En ik geloof wel dat soort rituelen en initiaties, en op een gegeven moment ook als je puberende bent, dat je dan een soort rite of passage doet. Baptismo heet dat. Ja, dan word je gewoon 4 dagen lang geïnitieerd voor jouw volgende spirituele stap. En dat was wel heel interessant, dat toen ik mijn vriendin in verwachting was, toen zag ik nog 1 keer een uitweg van, nou, dan kan ik nu nog een keertje naar de jungle. Zij is in april geboren en ik ben toen in januari ben ik daar nog een keer heen gegaan om ingewijd te worden in de stam. En ik weet nog dat ik daar ayahuasca dronk en 4 dagen ritueel en met gifkikkers en dingen, weet ik het allemaal. Dat ik daar op een gegeven moment tijdens die ceremonie zo super angstig was, dat ik niet meer wist wat voor of achter was. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment naar het toilet moest. Hij kon het niet, dus ik werd door 2-3 man ondersteund. En alles was helemaal fluoriserend, het was heftig. En op een gegeven moment weet ik echt nog dat ik daar instortte op de grond. Pikdonker in de jungle. En dat ik echt omhoog keek en dat ik gewoon 3-4 shamanen, die stonden om mij heen. Maar die keken echt zo naar mij van, ja Wigert, dit is gewoon het medicijn dat zijn werk doet. En je moet er maar even doorheen gaan. Wij kunnen hier niet zoveel aan doen. En hier in Nederland tijdens de ceremonie zouden ze gelijk al met toeters en bellen met iedereen bij je. Maar dat is daar gewoon niet. Daar is het gewoon, het medicijn doet zijn werk. En wat ik later besefte, was dat ik daar iets kwijtraakte wat mij niet meer diende in mijn volgende stap in het vaderschap. En dat was de angst die ik als kind altijd bij me droeg.
Mm.
En dat, nou ja, om iets kwijt te raken moet je het ook doorvoelen. Nou, dat gebeurde daar op dat moment. En dat is een van mijn meest heftige ervaringen in de jungle geweest, dat ik echt dacht van, ga ik hier ooit nog uitkomen?
Ja.
Maar ja, wel heel mooi dat je dus als ik als vader zijnde nu vader kan zijn zonder al dat. Maar moet je voorstellen, als ik dat mee had genomen, dan zit je als een soort tikkende tijdbom, ben je aan het opvoeden, je weet niet waar dingen vandaan komen.
Ja.
Maar nu heb ik dat stuk doorleefd. Ja, dat heeft mij zoveel ruimte en vrijheid gegeven.
Dat lijkt me ik vind het super mooi dit. Het lijkt me zo lekker om onbevreesd. Tuurlijk, je zal als vader zijn altijd je dingetjes hebben, maar dat je inderdaad echt dingen los kan laten, achter je kan laten. Van, oké, ik heb het niet meer nodig. Ik ga de volgende fase in.
Het zit wel in jouw roots, want ik krijg heel veel mensen die mij een boek hebben gelezen en die een bericht sturen. en zeggen, joh, ik heb familie in Suriname en ik begrijp precies wat je bedoelt. Ja. Daar, mijn opa doet dit nog steeds. Of,
ja.
Hè, dat, en...
ja, bij ons is het is inderdaad zo, als iemand vader wordt, dat zie je, ik heb natuurlijk met mijn zus meegemaakt toen zij moeder werd. Zeker voor het eerst ging ze weer terug naar mijn moeder. En zag ik ook al die rituelen. Ja. Dus het is bij ons, het is hetzelfde als je van jongetje naar man gaat, dat is een ritueel, dat is een fase. En als je van, ja, van man naar vaderschap gaat, dat is ook weer iets
fase,
nieuws.
Ja.
Dus dan moet je ook dingen weglaten. En ik voel het om me heen bij andere mannen als dat niet gebeurt. Mm-hmm. Ik zie dat heel veel mannen hele rare dingen doen net voordat ze vader worden.
Precies.
Dat heb ik al een keer verteld.
Ja.
Dat ze hele rare dingen doen net voordat ze vader worden. En ik denk, wat? En ik zie het al jarenlang. En ik denk, wat is dat?
Ja.
Blijkbaar is dat die overgangsfase iets misschien niet helemaal los willen laten of los hebben gelaten.
In de stammen in Australië nemen ze de mannen dus ook apart. Om een soort van soort agressie er ook uit te laten.
Ja.
Omdat je als man een stuk vrijheid verliest. Mm-hmm. Wat heel belangrijk is als man om te bewaken, onder andere.
Ja, mooi.
Maar ja, jij zou er vast nog andere... Of wilde je nog meer zeggen?
Nee. Ja. Nou ja, als je... Het is wel heel mooi. Alle stammen doen het eigenlijk over heel de wereld. Ja. Want in Noord-Amerika, zo'n zweethut werd ook gebruikt als mannen ten strijde gingen. En in de oorlog is dat natuurlijk één ding. Maar vroeger werd er geen oorlog gevoerd. Want zij begrepen dat op het moment de stam is afhankelijk van elkaar.
Ja.
En als er wat te bevechten viel, dan werd er eigenlijk een soort tikketje gedaan op een paard. Met houten knuppelsachtige dingen. En als je dan van je paard werd afgetikt, had je gewoon verloren.
Ja.
En zo werden dingen beslechterd over een stuk land of eten of andere dingen. Pas later, toen de blanke man arriveerde, toen kwamen de wapens en andere dingen. Maar daarvoor was het best wel, ja, begrepen men gewoon van, het schiet niet op. Als we al die stammen elkaar uit laten moorden, dan blijft er niks meer
over. Dan verliezen we allebei.
Ja. En dus dat is ook een mooi mutual understanding. En als de mannen dan terugkwamen, je kwam met die agressie terug, dan werd je eerst in de zweethut gestopt om dat kwijt te raken. En dan was je weer geklenst.
Dan kon je weer terug in terug te
precies.
komen.
En ik geloof ook wel dat... want je had het net over de angsten die we nu kunnen hebben als vader zijnde. Ik geloof ook dat een hele hoop van die angsten natuurlijk gewoon gecreëerd worden door onze maatschappij.
Mm-hmm.
Ik heb een vriend, die woont in Amerika. En zijn vriendin, Amerikaans, ja, die fluisterde af en toe toch wel wat dingen in van, joh, hij is Nederlands, hij weet niet alle gebruiken hier, maar ja, weet wel dat als jij mij straks ten huwelijk vraagt, dat die verlovingsring wel ongeveer 30% van je jaarsalaris moet zijn.
Oh, wow.
Want als je dat niet doet, dan gaan andere mensen daar eens naar kijken en dan denken ze, nou, maar hij verdient misschien wel 5 ton, hij heeft een ring gegeven van 5000 euro of 2000, en dat klopt dan niet. Ja, maar dat is haar beeld van het perfecte leven.
Ja.
En dat is zo, moet je je voorstellen, dus de druk waar heel veel mannen, en zeker in Amerika, mee opgroeien, maar ik denk ook in Nederland, de druk van wat er allemaal moet en hoe het zou moeten zijn en hoe je dan die perfecte man moet zijn. Ja, wauw man, dat is echt heel vermoeiend. En dat heeft er ergens ook mee te maken dat als ik kijk naar die jungle, al die discussies die wij hier hebben over gender en dingen en... Ik ben het daar niet mee eens, want ik denk dat het heel verwarrend werkt, ook voor heel veel mensen. Ik geloof goed dat het is dat er openheid is.
Mm-hmm.
Maar ik zie ook dat het een product is van hoe goed wij het hebben. Want in de jungle, daar is men gewoon bezig met overleven.
Ja.
En dan hebben ze eigenlijk helemaal geen tijd voor een bordje met een wc, met een, weet je?
En
genderneutraal.
Ja, en gewoon de...
misschien zijn
maar
het
ook
sowieso
de functionaliteit, hè? Dat als je daar... als je daar geen kinderen hebt, dan ga je gewoon dood.
Ja. Maar die zorgen voor jou later.
Die zorgen voor jou later. Het is nodig. Dus het is ook een survival ding. Het romantische beeld van de tantra, 3 uur lang met elkaar seks hebben en andere dingen. Ja, ik ben nu een paar keer in de jungle geweest. En dat ik ook dacht van, ja, de liefdesleven is hier. Hoe is dat dan hier? En ook een beetje geobserveerd van, hey, je hebt natuurlijk allemaal hutjes, die zijn open. En dat is ook mooi, want je ziet daar allemaal transparantie.
Mm-hmm.
Ik bedoel, je weet misschien in 10 jaar thuis, soms worden de mensen gevonden, die liggen al 3 jaar dood in een appartement. Niemand weet dat. Nou, daar heb je natuurlijk gewoon, als je ruzie hebt, dan weet iedereen het. Maar dat geeft ook een bepaalde transparantie.
Mm-hmm.
En als het dan gaat over het seksleven, volgens mij is dat daar ook heel erg, dat is mijn observatie hoor, dat heel erg functioneel is. Want met al die muggen en beesten, het is echt niet relaxed om daar lekker op het strandje te liggen in de zon. Want het is fucking heet. Allemaal beesten, je wordt gestoken om daar dan lekker...
Drie uur durende tantrische seks te hebben, terwijl je wordt lekker gestoken.
Nee, het is gewoon volgens mij veel bijna dierlijk, weet je wel.
Ja.
Ja, dat is gewoon... Dan zie ik ook gewoon van, wauw, dat komt omdat het een functie heeft.
Ja.
En het lijkt wel alsof wij de... Nou ja, misschien is dat de evolutie die wij dan maken als mens. Maar ik geloof wel dat we daar vandaan komen. En dat we nu dus in een soort iets... We hebben iets gecreëerd voor onszelf. Wat in heel veel opzichten niet gezond is. Mm-hmm. Ik moest laatst zo ontzettend lachen over iemand die zei van... Ja, hier heb je... Komt dan een moeder met Timmy. En Timmy, als hij voorbij de trap loopt... dan moet hij twee keer de leuning aantrekken. Want anders dan kan hij niet de trap oplopen. En, dat is een soort neurotisch ding. Wat hij heeft. En Timmy, je moet even rekening mee houden... anders wordt hij helemaal onrustig. En dat hij ook zei van... ja, denk je nou echt dat Timmy in Afrika... die 10 kilometer moet lopen voor een fles water... Ja. dat hij even terug moet gaan lopen 5 kilometer... omdat hij een boom twee keer niet heeft aangeraakt. Weet je? En dan denk je wel eens van... ja, dat zijn inderdaad wel een beetje... Het lijkt wel alsof al die luxe en comfort die we hier hebben... en die betutteling, dat het ook echt problemen creëert.
Ja, dat is, heb ik al eens verteld over de Hadza people. Die komen uit Tanzania. Dat is een van de weinig fulltime nomadische stammen over de wereld. En had je een dacht Australische man die een paar maanden met ze meeleefde. En ze hebben 1 of 2 taken op een dag. Ze gaan, jagen. Mm-hmm. En soms vangen ze wat, soms niet. En soms hebben ze honing. En dus de mannen gaan jagen en de vrouwen die verzamelen bessen, die maken allerlei andere dingen, die maken kleding. En de manier hoe ze, wat jij dus zegt over als er een ruzie is, dan weet iedereen dat.
Ja.
Maar als iemand niet lekker in zijn vel zit bijvoorbeeld, dan weet het hele dorp. En dan wordt diegene gedragen door het dorp als het ware.
Ja. Mm-hmm.
En die man vertelde toen over zijn cultuur in Australië en dus ook over depressies en zij wisten niet wat dat was.
Nee.
Dus hij probeerde een beetje uit te leggen van ja, oké, als iemand heel verdrietig is... En soms wordt iemand zo verdrietig dat hij dan zelfmoord pleegt. En zij kennen het begrip zelfmoord niet.
Nee.
Dus hij vertelde, ja, dan is iemand als iemand zichzelf doodt. En ze begonnen te lachen. Omdat ze dachten dat hij een grap maakte.
Ja.
En ze vroegen letterlijk, waarom zou je zelf doodmaken? En toen besefte ik van, ja, hun leven is zo... Inderdaad, je zegt overleven.
Mm-hmm.
Je hebt 1, 2 taken op een dag, omdat dat is zo'n zware taak. Als je een konijn probeert te vangen met pijl en boog, succes.
Ja.
Dat is gewoon een hele zware taak. En je loopt eerst misschien 30 kilometer bij wijze van heen en weer om een konijn te vangen. En dan is er geen tijd om daarover na te denken over zelfmoord of zelfdood. Want je bent bezig met overleven. Dus dan ga je niet bezig zijn met doodgaan.
Ja.
En toen besefte ik van ja, misschien zijn we zo bevoorrecht. We hebben zo'n luxe leven dat we kunnen nadenken over dingen die misschien niet heel belangrijk zijn.
Precies.
Ja, depressie bestaat er inderdaad ook. Het woord depressie, ik heb het precies hetzelfde gehad... dat ik dat probeerde uit te leggen en dat snapten ze niet.
Nee, dat kent ze niet.
Mits ze niet worden aangetast in een natuurlijke omgeving... want als Shell daar in de achtertuin gaat boren... Ja. 3 kilometer verderop wordt het ook heel vervelend voor hun. En dan zie je dus ook bij andere inheemse stammen... dat er op een gegeven moment mensen echt wel radeloos worden. En,
ja.
Maar zelfs met de kolonialisatie en alle deze mensen zijn achterna gezeten met honden, gebrandmerkt, gewoon Auschwitz-achtige dingen. Dat is best wel heftig waar zij vandaan komen. En als je dan nu ziet hoe met een eigen zelfhelend vermogen, hoe dat ze daaruit zijn gekomen, maar petje af. Ja. En depressie en zo, het is natuurlijk een depressie is het tegenovergestelde van expressie. En iedereen die hier in een depressie zit, die zit daarin omdat hij niet doet... wat hij wil, wat hij kan, waar hij blij van wordt.
Mm-hmm.
Zet iemand op een ander project bij KPMG waar hij ongelukkig van wordt... en dan komt vanzelf in een burn-out of een depressie.
Ja.
Ja.
Ga lekker bij dat advocatenkantoor werken omdat je papa dat graag wil... en dat al 5 jaar tegen je zegt en daarom heb je die studie gedaan... terwijl je eigenlijk gewoon wil tekenen of sportleraar wil zijn.
Ja.
Nou, dan word je ongelukkig. Ja. En ik geloof dat daar de vrije expressie, dat is dan wel grappig om daar te zien. Van ja, wat doen die gasten dan de hele dag? Ja, A, niet zoveel. Maar B, gewoon waar ze zin in hebben.
Ja.
Maar ze moeten wel het noodzakelijke doen. En dat is inderdaad eten vangen. Maar ik zie ook het gif van wat ik dan soms ook wel bijdraag, hè, geld kon brengen.
Mm-hmm.
Zij wonen 1,5 uur van de bewoonde stad. En als je daar komt... Vanuit daar ga je met een bootje naar alle kleine Indianendorpjes. Nou, dat Indianendorp, dat is een soort van, wauw, geen Facebook, geen elektriciteit. Nu dan wel, want ik heb de zonnepanelen neergezet. Maar ja, ik zie wel dat als je dan in dat verzameldorpje komt, dan zie je dus mensen helemaal ondergesminkt met Indianen-schmink, die in een hutje wonen met een satelliet erop en een grote breedbeeld die de hele dag op die Braziliaanse televisie met allemaal schandaaltjes en dingetjes, het staat gewoon de hele dag aan.
Ja.
Ja, en dan zie je wel, zij worden echt wel vergiftigd ook met dat soort
dingen. Dus langzaam zeker komt ze meer in contact met...
Ja, maar zij zeggen ook, ja, we willen eigenlijk al internet hier in het dorp. Dus dat lijkt mij niet een heel verstandig idee. En dan kom ik dan weer van, ja, ik wil eigenlijk dat hun lekker puur blijven. Ja. En ja, wie ben ik? Zij zeggen ook gewoon van, ja, wij willen graag vooruit.
Ja.
En ja, hij is ook een keer in Nederland geweest. De vorige keer kwam zijn zoon naar mij toen. Die zei van, ja, Wigert, wil jij niet een soort project opzetten dat we hier dan huizen gaan bouwen? Want ja, ik vind het zo mooi hoe jullie die huizen bouwen, dat we hier van zulke huizen bouwen. Dan dacht ik, ja, nee. Ja, maar zij willen, ik snap het. Comfort is ook fijn. Het is fijn dat je geen spin in je hangmat hebt en gewoon
en
een huis hebt.
En dat je wel 3 uur lang kan seksen.
Ja, ja. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. Weet je, dus ja.
Ja, maar het is, ik denk dat je beide werelden niet helemaal kan romantiseren.
Nee.
Maar ik denk dat we veel kunnen leren van elkaar. En dat als je dus progressie hebt in de samenleving... Ja, onze geest wordt gewoon constant verleid om weg te gaan bij de essentie. Dus zelfs zo'n televisie heeft ook op hun geest effect. Ja. En ik denk dat zodra je progressie hebt, dat je gewoon weer moet leren... om weer terug te gaan naar je eigen essentie.
Ja.
En als er dan 2 dingen zijn, als ik dan kijk naar jouw verhalen van die stammen... dan wat wij van hun kunnen leren, is enerzijds die ruimte om na te denken over hoe het perfect zou moeten. Dat soort van dat perfectionisme wat er is ingekropen, dat vind ik een heel groot ding, want we hebben eigenlijk ruimte gecreëerd door onze evolutie.
Mm-hmm.
Maar we weten eigenlijk niet hoe we met die ruimte om kunnen gaan. Hoe onze geest rustig kan blijven wanneer er gewoon ruimte en stilte is.
Ja.
En dan gaat onze monkey mind gewoon... allerlei perfecte dingen bedenken, hoe het zou moeten... en dan maken we eigenlijk onszelf gek. Dus ik denk dat dat een ding is dat we moeten leren... goed omgaan met de ruimte die we hebben. Mm-hmm. En ik denk dat het heel fijn is dat die ruimte er is. En het tweede is dat we echt zijn vergeten hoe het is om een tribe te zijn... om een familie te zijn en op elkaar te steunen.
Ja.
En dat zie ik vooral bij allemaal jonge ouders. Dan kik die er echt in.
Mm-hmm.
Want voor ouders dan kan je je leven best nogal prima in je eentje runnen... En dan heb je een keer een break-up en dan chill je wat vaker met je vrienden en dan kom je er wel weer op.
Ja.
Maar een kind opvoeden, dat is gewoon wat dermate zwaarder. En dan zie ik ook, dan heb je een community nodig, ja. Überhaupt in je leven. En ja, dat is gewoon heel lastig, omdat het vaak gaat het om gemak in het leven. En gaat het om waar je woont. En als je in jouw buurt mensen hebt waar je even bij kan aankloppen, dat is makkelijker dan ik bel je... of we maken een afspraak, of ik moet nog een uur naar je toe rijden.
Ja.
Die drempel is dan gewoon een beetje hoog. Ja. En dat is een beetje lastig in onze cultuur. Kijk, dat hebben zij dus wel, ze wonen bij elkaar. Maar wij wonen vaak niet bij de mensen die wij kiezen... als ondersteunende personen in ons leven. We wonen met onze buren en daar probeer je dan maar een oké relatie mee te hebben. Maar dat zijn niet de mensen die je steunen, dat is niet je tribe.
Nee.
Dus ik geloof wel echt dat een heel groot verschil kan maken als
je... Ja, en ook de waarde die je daarbij levert. Hè? Iedereen heeft daar gewoon een functie. En die functie die wordt vaak een beetje automatisch bepaald op basis waar jij goed in bent. Of soms ook een beetje wie je ouders zijn. Of dat speelt natuurlijk ook wel. Het is niet allemaal even eerlijk verdeeld. Dat zie ik ook wel eens. Maar ja, ik zie wel dat wat wij hier in Nederland hebben... hier hebben we dus niet dat we automatisch ergens bij horen.
Mm-hmm.
En je wilt toch als man zijnde zichtbaar zijn, want je wil erkend worden. En daar kunnen we zeggen, ja, dat is heel mooi als je dat ontwikkelt, dat niet meer nodig is. Maar iedereen heeft dat nodig. En zeker in deze wereld is het verdomd lastig. Je moet jezelf dus zichtbaar maken om dat te krijgen.
Yeah.
Want als je jezelf onzichtbaar maakt, dan word je dus die man zonder ballen, zoals je dat dan noemt. En tenminste, ik denk dat op een gegeven moment als je dingen gedaan wil krijgen, dan moet je dus naar voren stappen.
Yeah.
Dan moet je je plekje daarin veroveren en doen. En dat heeft wel een hele toxische vorm genomen. Hoe dat mensen dat doen.
Yeah.
Lees met social media en... pochen met decologische auto's die niet van jou zijn. En ja, dat succesverhaaltje verkopen.
Ja.
Terwijl het is verdomd moeilijk om jezelf zichtbaar te maken. Want dan moet je competent worden. Moet je goed worden in dingen. Moet je jezelf ontwikkelen. En dat heeft gewoon tijd nodig.
Zeker. Want soms weet je nog niet helemaal zo goed. Je weet soms weet je niet zo goed wie je bent en waar je goed in bent.
Ja.
Dus om daarvoor te stappen, dan stap je dus naar voren terwijl je eigenlijk nog niet. Je bent nog niet de man die je claimt te zijn.
Nee, klopt.
Ja. Dan krijg je een nep persoon of een
Je maakt een jas waar je die eigenlijk nog niet past. Ja. Die eigenlijk te groot is voor je.
Ja.
Maar ik vind het wel mooi, want misschien de laatste vraag die ik wil stellen hoor, is dat enerzijds hoor ik jouw zoektocht naar antwoorden en hoe dat onder andere voor mij dan te maken heeft met ook het gemis van je vader en de kracht in jezelf willen vinden. Dus het is gewoon een hele reis om die kracht in jezelf te vinden en om de aanwezige man te zijn. Dat lijkt ook een soort rode draad in ons gesprek. En anderzijds ga je het sowieso, you fuck up anyhow. Dat is ook een van de adviezen die je hebt gekregen.
Ja.
En je kunt zoeken naar antwoorden, maar een van de antwoorden kan ook zijn, ja, we gaan het toch verneuken. En we weten het, de grootste belangrijke dingen weten we toch niet precies. Dus we doen maar ons best en laten we, zoals Dwight dat noemt, genieten van ons privilege om aan te modderen. Mm-hmm. Hoe sta jij daar nu in?
Ja,
als de man die zoekt naar alle antwoorden.
Deels wel. Kijk, het is natuurlijk wel makkelijk om te zeggen van Oké, we gaan het toch fout doen, dus we doen maar wat. Ik denk wel dat je jezelf continu kan onderwijzen in bijvoorbeeld, nou, hoe maak je nou verbinding met jouw 4-jarige dochter?
Ja.
Was wel grappig, toen mijn dochter, toen was ze 1 of 2 jaar, deze bepaalde dingen. En toen zat ik al te roepen thuis van, ja, zie je, ze probeert ons gewoon een soort van te manipuleren. En dat mijn vriendin ook zei van, joh, het is fucking 2 jaar. Manipuleren, die doet gewoon maar wat, weet je wel. En nu zie je als kleintje van 4 dat ze na begint te denken en denkt ze, dit ga ik zo doen. En dan zie je echt van, nu komt echt het opvoeden en dat ze dingen aan het sturen is of. En dat heeft voornamelijk te maken met een stukje educatie. En ik denk, het boek wat ik iedereen zou willen aanraden voor opvoeding is Jagen, Verzamelen, Opvoeden.
Ja, dacht ik al.
Echt een heel leuk boek van een mevrouw die zelf een. Ik vind het heel grappig hoe dat ze zichzelf beschrijft. Ze zegt, vroeger had je van die shows waar dan zo'n emergency nanny, die kwam dan in jouw huis 24 uur kijken hoe jij het deed. En die gaf dan advies. Dat zag vroeger op RTL 4. Hij zegt, nou, ik was die moeder met dat kind. En voor haar werk ging ze dan naar allemaal stammen toe. En zag ze gewoon dat soort dingen daar niet gebeurden. En dat heeft ze heel goed weten te observeren, maar ook uitgezocht.
Ja.
En dus waarom er bijvoorbeeld 6 keer per dag voeding moet gegeven worden. En zij heeft dan gewoon letterlijk alle boeken teruggezocht van waar komt dat nou vandaan? Ja, is gewoon een keertje in een ziekenhuis in Engeland bedacht. Omdat ze daar shifts draaiden. En dit was gewoon handig. En op een gegeven moment werkte dat. En dat wordt overgenomen. En nu, 60 jaar later, in al die opvoedboeken wordt dat klakkeloos gekopieerd. Zij heeft daar een hele rits van over wat gewoon allemaal wordt verteld. En dan zie je dus gewoon, alles wat je wordt verteld is gewoon vaak niet waar. Of is maar een keer een mening. Of een keer gaat gewoon zijn eigen verhaal leven, als het ware. Dus ik heb daarin wel heel erg veel geleerd over hoe dat ze dat dus van origine op een hele natuurlijke wijze doen. Dus dat stukje bewustwording daarvan is heel, heel belangrijk. En ik denk ook wel dat het gewoon heel belangrijk is dat iedere keer als er wat gebeurt waarmee je echt moeite hebt, dat is een perfecte aanleiding om weer eens een keertje met een hypnotherapeut of een andere. We hebben ook in relatietherapie gezeten.
Ja.
Niet omdat we op het punt stonden om uit elkaar te gaan, maar wel omdat we dachten van wij komen nu 4 jaar later, we zijn nu ouder. We hebben nu 5 jaar een relatie en we zijn verliefd geworden op elkaar. Maar we merken nu ook dat waar we verliefd op waren geworden van elkaar, dat nu niet meer werkt.
Nee.
En je moet elkaar dus weer opnieuw vinden.
Ja.
En ik denk dat die laatste zin, elkaar opnieuw vinden, dat is denk ik wel het spelletje waar we wat we moeten proberen iedere keer.
Ja.
En wat ik heel lastig vind, en wat ik wel de kern van liefde vaak vind, is dat we op zoek gaan naar datgene wat we kennen of datgene wat we zo ontzettend gemist hebben. Mm-hmm. En dat zit zo deeply rooted. En ergens is dat ook heel erg een ego-ding natuurlijk. Maar het zit zo deeply rooted dat op het moment dat jij een keertje je slap voelt of je zit niet lekker in je vel, dat je heel snel daar naartoe neigt.
Ja.
Voor mij is dat dan kan ik ook een heel erg wil ik graag verzorgd worden. Word ik een beetje het kindje dat mama nodig heeft. Ja, echt niet relaxed in een relatie waar, hè, waar men dat gewoon niet wil. En het is moeilijk om elkaar daar iedere keer uit te trekken en elkaar opnieuw in te vinden. Maar dat is wel de weg, the way to go.
Ja. Ja, dus het is enerzijds gewoon van, nou, je hoeft het niet perfect te doen. Maar het is wel goed om jezelf te, ja, om jezelf eigenlijk op te voeden in de zin van nieuwe dingen leren, ja, in therapie te gaan, bewust te zijn van je patronen. En anderzijds misschien het resultaat gewoon los te laten van, goh, ik doe mijn best, ja, ik lees wat, ik ga eens een keertje in therapie, ik onderzoek mijn triggers, maar ja, ik ben ook maar gewoon een mens en ja, soms heb ik de antwoorden niet.
Ja, en kijk ook heel goed naar wat je kindje aangeeft. Ja. En nogmaals, ik ben heel blij dat mijn partner dat feilloos aanvoelt en... Ja, als jij niet lekker in je vel zit, dan energetisch gaat dat gewoon mee in dat kind.
Ja.
En soms dan vind ik mijn kleine irritant en dan merk ik gewoon, ja, ik zit gewoon niet lekker in mijn vel.
Om het te zien als spiegel.
En heel moeilijk om te zien bij veel vrienden van ons, we kennen ze allemaal, dat stelletje dat kinderen heeft waarbij het eigenlijk gewoon niet relaxed is. Je kan niet eens lekker gaan eten daar, of het is altijd gewoon stennis en moeilijk en dan... Ja. Oh, doen ze anders nooit. En dan krijg je een beetje zo'n verhaal. Maar ja, als je dat 4 jaar hoort, dan denk je op een gegeven moment, ja, het zal wel. En dan merk je gewoon, oké, maar het is eigenlijk best wel, vooral ook heel jammer voor de ouders. Want het kan zo mooi zijn, het ouderschap. Mm-hmm. En maar als je dan zegt van, oké, we hoeven niet een medium naar het kind te laten kijken. We hoeven niet nog een keer een psycholoog erbij te halen. Wanneer gaan jullie nu eens een keertje in therapie? Yeah. Ja, nee, maar dat wordt dan eigenlijk niet gedaan. En dan is dat... ja, dat is echt een gemiste kans. Ja. Daar valt nog veel om te halen. En het is niet leuk om te vertellen, maar ja, dat is vaak... vaak is dat wel de oplossing.
Ja. Mooi. Thanks.
Ja, dankjewel.
Dank jullie wel.
Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Heel fijn als je de podcast episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.